Hey, hoi hoi.
Hey Han.
Hey, hey allemaal.
Hey Hanni.
Goedenavond, ik ben er.
Truusje.
Ben je lekker naar de kapper geweest?
Hoe leuk is dit, Elmi?
Gezellig toch? Kunnen jullie ons goed verstaan?
Ja, prima.
Oké, top.
Loud and clear.
Loud and clear.
In de eerste aflevering kwamen we tot de ontdekking dat het weinige dat wij dachten te weten van mijn vaders oom Step niet helemaal klopt. In plaats van op het verkeerde moment ergens bij toeval opgepakt te worden, zat hij in een dode cel in de Weteringschans en werd hij met 9 andere mannen als represaille gebruikt in Limmen. Tegen het einde van de oorlog wilden de Duitsers zoveel mogelijk verzetsmensen elimineren, uit angst voor repercussies na de oorlog. En zo ook mijn oom Step. We hebben een Zoom-meeting belegd met mijn vaders broer en zussen om te praten over oom Step en hoe zij het hebben ervaren. Ik ben benieuwd of zij ook het gevoel hebben dat het vreemd was dat er niet over gepraat werd. Mijn vader is bijna 70 en de oudste, dus het zou best kunnen zijn dat zijn herinneringen verschillen van die van hen. Je hoort hier mijn vaders broer Pieter en zussen Truus, Hanneke en Agnes.
Wat hebben jullie in je herinnering dat jullie vader heeft verteld over wat er met oom Step gebeurd is?
Papa heeft tegen mij nooit met één woord over oom Step gesproken. Ik wist dat het zijn broer was, maar voor de rest van het bestaan van oom Step, maar ook de hele familie Middelhof niet, die andere broers en zussen niet. Never is hij ter sprake gekomen. En ik weet ook wel dat hij een keer gezegd heeft dat hij eigenlijk een beetje loesje dingen deed in de oorlog, in de zin van knokploegen, maar voor de rest ook helemaal nooit iets. Als je doorvroeg, kreeg je geen antwoord.
Voor mij eigenlijk hetzelfde. Oom Step was eigenlijk een stiefkindje wat dit betreft. Papa vertelde eigenlijk niet over oom Step. En inderdaad, ik kan me ook herinneren, ik weet van oom Step doordat we altijd naar Overveen, naar die begraafplaats gaan. En ik weet van het monument in Limmen. Maar dat is eigenlijk ook alles.
Nu jullie hier veel meer mee bezig zijn, realiseer ik me pas hoe raar het is dat er nooit over gesproken werd door niemand. Ik bedoel, oom Ton was zo vaak bij ons. Nooit. Om Richard was zo vaak bij ons. Nooit. Echt, ik heb ze daar nooit over gehoord.
Ik heb zelf wel eens een beetje de indruk gehad dat oom Step verzwegen is, omdat hij dingen heeft gedaan die misschien wel niet door de beugel konden. Dat
ga je bijna denken, hè? Ja.
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 Als ik het op mezelf betrek, dat de informatie die ik had van papa, die klopt niet. Papa heeft mij niet verteld dat oom Step verraden is. Oom Step had geen actieve rol in het verzet. Hij schurkte er wel tegen aan en hij zou misschien wel eens een krantje rondgebracht hebben of wat dan. Dus nou ja, er is heel veel onduidelijk. En de vraag is, maar die zal misschien nooit meer beantwoord worden, waarom? Zo was papa niet. Ik bedoel.
Maar in de oorlog, dat soort dingen werden toch ook nooit met elkaar besproken. Gewoon ter beveiliging al van iedereen. Dus dat oom Step niks aan papa vertelde en papa niks aan oom Step vertelde. Ten eerste, papa zat op Texel. Dus ja. Ik bedoel, contact was er niet of nauwelijks, mag je aannemen. En dus ze hebben nooit met elkaar gesproken hierover. Of wat
oom
ze meegemaakt
papa,
hebben.
Ja.
Nee.
Ja, maar de vraag is voor mij dan ook nog, zullen opa en oma hier ook ooit iets van geweten hebben? De laatste dagen, doordat we dit zouden doen, heb ik er ook wat meer over nagedacht. Ik heb steeds maar het vermoeden dat er iets was of is wat verzwegen moest worden. Want het is toch wel heel, heel, heel bijzonder dat er door niemand, never, nooit over gesproken. Ook die feestjes die papa en mama dan nog wel eens voor de broers en zussen gaven. Nou, je hebt toch nooit gehoord dat daar Step ter tafel kwam.
Nee, maar dat is ook niet iets waar je spreekt. Toch?
Nee, maar zoals zei mama dan wel eens kookte voor dat hele gebeuren. Nou, dan zit je alleen, wij hebben toch ook al met elkaar gezeten en praatjes gehad over iedereen en alles. Ja, dat zou toch kunnen?
Ja. Ja.
Het is natuurlijk bekend dat de pijn van de oorlog ervoor zorgde dat er na de oorlog niet over gepraat werd. Het was al ellende genoeg geweest. Laten we vooruitkijken. Maar er werd binnen onze familie wel een beetje gepraat. Alleen niet de volledige waarheid. Er hangt toch een soort van geheimzinnigheid omheen. Het zou toch wat zijn als er een andere reden is dat onze familieleden er nooit over spraken. Waren ze dan niet trots op hem?
Het kan best zijn dat oom Step ook misschien wel verkeerde dingen gedaan heeft. Nou, bijvoorbeeld die zwart, dat weet je niet. Waarom heeft die man hem verraden?
Nou ja, het was hongerwinter. Dus
het was hongerwinter, hij heeft gewoon aardappelen gestolen. Maar in hoeverre is dat waar? Wel, die Duitsers die waren natuurlijk in paniek. Hè? Het waren de laatste maanden van de oorlog. Ik heb een boekje gelezen over het leven van Frits Konijn. En daar kom je de naam van oom Step, ook in het namenregister, kom je niet tegen. En dat maakt het heel, heel, heel bijzonder.
Jij zoekt eigenlijk naar een reden waarom dat is, dat je helemaal niks over ze kunt vinden.
Ja.
Welkom bij aflevering 3 van Ondergronds Verleden. Mijn naam is Ellemieke Middelhof en mijn vader Anton en ik gaan samen op onderzoek uit.
Misschien is het wel een held geweest, ja, weet ik het.
Ja, of niet.
Of niet.
Op zoek naar een verzetsverleden. Op zoek naar erkenning.
Hi.
Hallo.
Mijn vader belde mij toen hij het boek over Frits Konijn had uitgelezen.
Er zijn toch wel twee dingetjes die ik dan gevonden heb, waarvan ik denk, nou, daar moeten we ook nog eens, eens kijken of we daar verder mee kunnen komen.
Binnen de knokploeg van Frits Konijn hadden ze een soort protocol afgesproken op het moment dat zo'n lid van de knokploeg gearresteerd zou worden. Dat, hoe erg het ook allemaal was, je dus niet in één keer alles op straat zou gooien, maar heel gedoseerd een naam of een adres of wat dan ook zou noemen. Maar niet te snel. En dan staat er dus op een gegeven moment in dat boekje ook, over de gefusilleerde arrestanten wordt door de illegaliteit een oordeel geveld. Zijn zij uitzonderlijk dapper geweest door bijvoorbeeld zelfmoord te plegen, om niets te hoeven zeggen? Hebben zij eenvoudigweg het protocol nageleefd en gedoseerd informatie verstrekt? Of hebben zij snel het hoofd in de schoot gelegd?
Ik vertel je dit hele verhaaltje, omdat ik dan denk, zomaar, zou daar dan, want er staat nog een geval, en die man die heeft daar, die schijnt dus wel te snel gesproken te hebben, waardoor anderen weer opgepakt konden worden. Ja, en, die heeft ook, die wordt geëerd, zo staat het, in Overveen, op de begraafplaats. Maar in de eigen kringen, werd die man, althans zijn herinnering, wel met een, een beetje met de nek aangekeken van, snap je?
Te snel hun hoofd in de schoot gelegd. Dus dat ze te snel hebben gepraat. Dat zou natuurlijk heel goed de reden kunnen zijn dat hij in de verzetsarchieven weinig voorkomt. En ook dat zijn familie dan ook niet van de daken schreeuwde wat hij heeft gedaan in de oorlog. Het is natuurlijk aannemelijk dat Step een heftige tijd heeft doorstaan in de gevangenis. Hij is immers ter dood veroordeeld.
Nou, ik denk niet dat ze met elkaar hebben zitten thee drinken. Die Duitser, die heeft daar denk ik best werk van laten maken. En dat hij nader aan de tand gevoeld is met, op alle onprettige manieren die er misschien toen in die tijd al waren.
Wat nou als hij daar niet tegen bestand was en te veel heeft verteld? En de rest van de knokploeg daarmee in gevaar heeft gebracht? En wat zullen de Duitsers daarmee zijn opgeschoten?
Oom Step, die zal niet doodgeschoten zijn. Misschien wapens, maar voor het stelen van aardappelen. Kijk, en het is natuurlijk ook allemaal niet uit te sluiten dat hij gewoon ook, meer dan aan de tand gevoeld is in de Weteringschans. Dat hij gewoon, misschien wel gemarteld is of wat dan ook om te bekennen dat. Is hij wel of niet doorgeslagen? En heeft hij misschien om het vege lijf te redden, misschien meer verteld dan goed was voor anderen? En zelfs toen is er ook gezegd, maar daar mogen wij zo niet over oordelen. Ik bedoel, dat waren gruwelijke martelingen. En wie is daar wel bestand tegen en wie is daar niet bestand tegen?
Stel dat hij wel is doorgeslagen, zoals ze dat dan noemen. Is het dan logisch dat hij alsnog ter dood is veroordeeld? Of kreeg je dan misschien niet een soort beloning voor de informatie die je verstrekt had? Het feit dat oom Step waarschijnlijk heftig is aangepakt door de Duitse bezetters in de Weteringschans is een akelige gedachte. Wat hebben ze dan uit hem proberen los te krijgen? Het enige wat wij weten van zijn verzetsactiviteiten is het kleine stukje wat er in het artikel geschreven stond waar we onze zoektocht mee begonnen. Overvallen op distributiekantoren, executies van provocateurs en het begraven van Joodse landgenoten. Als ik dat laatste zo hoor, dan klinkt oom Step wel een beetje als een held. Maar deed oom Step dit nou uit eer en geweten? Of was dit een noodzaak in die tijd? Maar ik dacht, als hij heeft geholpen om Joodse onderduikers een eervolle begrafenis te geven, dan lijkt me dat toch wel iets om trots op te zijn.
Ja, hoe dat dan precies gegaan is, dat weet ik ook niet. Maar ja, ik stel mij voor dat ergens op een stille plek die niet in het oog springt, dat daar een gat gegraven is waarin dan het lichaam begraven is. Al dan niet in een kist of in een zak of hoe dan ook.
Ja, het hoeft natuurlijk, er staat natuurlijk niet ook dat het echt een begrafenis is. Er staat alleen dat ze hebben helpen begraven.
Ja.
Ja, dat kan ook gewoon zijn om te voorkomen dat zo'n lijk gaat stinken in je kelder.
Ja, en in huis kan je het niet houden. Of ergens waar je ondergedoken zit. Dat moet daar weg.
Je zou zeggen, als je in actie durfde te komen tegen de Duitse bezetter met gevaar voor eigen leven, dat je dan zeker aan de goede kant van de geschiedenis stond. Maar het ombrengen van provocateurs zonder proces, dat is toch wel een serieuze zaak. Niet iedereen zag verzetsmensen als helden.
Ja, dat waren vogels van verschillende pluimages. Bij wijze van spreken kom je dat vandaag de dag nog tegen. Ik bedoel, de ene supportersgroep, om maar wat te noemen, is de andere niet. Sommigen die gaat het echt om het voetballen en de anderen die gaat het om de sensatie, om een krokpartijtje te organiseren. En dat wordt dan door een paar mensen wordt het aangestuurd en dan heb je een hele hoop die meelopen.
Ik merk aan mijn vader dat hij er steeds meer mee bezig is. We bellen elkaar vaak en lang en hij slaapt soms slecht omdat hij veel ligt te malen over zijn herinneringen. Hoe betrouwbaar zijn die eigenlijk, iemands persoonlijke herinneringen? Misschien is Step wel roekeloos bezig geweest in de oorlog. Moeten we dat dan nog oprakelen? Ik merk dat mijn vader daar moeite mee heeft. We bespraken onze speculaties over het doorslaan en de foute verzetsactiviteiten ook in onze Zoom-meeting met de familie. Volgens de verhalen was oom Step een beetje eigenzinnig, een wildebras. Het is natuurlijk mogelijk dat hij alleen maar bij het verzet zat voor het avontuur. Hij was natuurlijk jong en ik kan me voorstellen dat het verzet hem om die reden trok. En dat hij toen misschien wel aan dingen heeft meegewerkt die later door de buitenwereld niet werden goedgekeurd. Maar mijn tante Hanneke vindt dit niet kloppen.
Hij is wel begraven, oom Step, op die erebegraafplaats in Overveen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk toch een beetje een contradictie dan, in de zin van het feit dat hij begraven is op die erebegraafplaats, dan moet hij toch op de een of andere manier wel ergens in de boeken staan als een waardevol lid, wat anders dan.
Kijk, en in principe, als ik het begrijp, hebben ze wel die rechtszaak gewonnen van dat die zwarte verrader heeft. Die is veroordeeld uiteindelijk. Ja. Dus in die zin, zo slecht zal oom Step dan niet geweest zijn, want dan hadden ze dat ook wel boven water gekregen in die periode.
Ja, dat zit ik dus ook, dat strookt ook niet met elkaar. Dat je aan de ene kant zou je denken, misschien heeft hij inderdaad dingen gedaan die niet in het heldenplaatje passen. Maar dan waarom zouden ze dan, want ze hebben het in 1947 al opgepakt, die rechtszaak. Ja. En als het gewoon een loopjongen was.
En daarbij word je toch ook niet zomaar ter dood veroordeeld?
Ik heb ergens gelezen, er waren 20.000 zaken. Dus dan is het heel, dat heeft tot in de jaren 50 heeft dat doorgelopen, al die rechtszaken. Dus dan is het heel bijzonder dat hij al in 1947 die zaak voorgekomen was.
Ja, die rechtszaak. Het lijkt er toch steeds meer op dat we dat dossier echt nodig hebben om meer informatie over Step boven water te krijgen. Ik had mijn vader beloofd om de verrader van Step verder niet op te zoeken. Ook om het verleden wat dat betreft te laten rusten, zoals mijn vader het zegt. Alleen kan ik het dossier van de rechtszaak wat zich in het Nationaal Archief bevindt, niet inzien zonder zijn gegevens. Deze zijn namelijk allemaal op naam van de dader gecategoriseerd en niet op naam van het slachtoffer. Ik moet op zoek naar zijn volledige naam, geboortedatum en een bewijs van overlijden. Ik heb geen idee hoe ik daarachter moet zien te komen. De naam Zwart komt namelijk bizar veel voor in de regio van Egmond, dus daar schiet je niet zoveel mee op. Wat ik wel weet is dat hij ten tijde van het verraad even oud was als Step. Dus ik kan ervan uitgaan dat hij in 1924 of 1925 is geboren. Ik kan me voorstellen dat hij niet meer in Egmond aan Zee heeft gewoond na zijn veroordeling. Dat hij misschien ergens anders opnieuw wilde beginnen. Maar waar dan? En wat zou zijn voornaam kunnen zijn? T. Zwart. Theo. Thomas. Tim. Tom. Theodor. Thijs. Ik richt me op de meest logische plek om mijn zoektocht te beginnen. Google. Ik probeer meerdere opties. Theo Zwart, Egmond aan Zee, 1924. Thijs Zwart, Tom Zwart. Ik krijg geen directe hits. Maar dan valt mijn oog op een namenlijst van de begraafplaats van Egmond aan Zee. Een hele lange lijst met voor- en achternamen, geboorte- en sterfdata. Ik scroll naar beneden en vind wel meer dan 100 keer de achternaam Zwart. Het is even zoeken geblazen, maar ineens zie ik staan Teun Zwart. Geboren in 1926 en overleden in 2001. 75 jaar. Zou dat hem zijn? Het kan bijna niet anders. Ik scroll nog even door, maar er zijn verder geen mannenvoornamen met een T. Dit kan toch geen toeval zijn? Als dit hem is, is hij dus overleden. En ook in Egmond aan Zee. Dus hij is wel in Egmond blijven wonen. Hij had ook een vrouw, maar die is ook overleden en ligt op dezelfde begraafplaats. Ik heb natuurlijk geen 100% bewijs dat dit hem is, maar ik besluit het erop te gokken. Ik doe een aanvraag bij het CHBR op deze naam. Als bewijs van overlijden stuur ik een foto van zijn grafsteen mee die ook op de site staat. En een overlijdensadvertentie. Er worden geen kinderen genoemd. Dat kan ik me ook wel voorstellen dat er niet meer van gekomen is na zijn werkstraf. Ik heb de aanvraag gedaan en dan is het weer wachten. Op hoop van zegen dat dit de goede T. Zwart is. Met het idee dat de verrader van Step misschien gewoon nog in Egmond rondliep, komt er toch nog een jeugdherinnering van mijn vader naar boven.
Ik denk dat ik toen een jochie van 10, misschien 12 was, met papa op de fiets naar het strand was. Op een gegeven moment, papa, in mijn beleving trok je helemaal weer het weg. Toen heeft hij iemand gezien uit de oorlog. En het zou me helemaal niet verbazen dat dat misschien wel die Zwart was. Want dat klopt wel, hè. 12 en 52 is 64. Nou, toen was hij zo'n beetje vrij, die Zwart. En misschien was ik 13 of 14. En toen zei hij iets over NSB'er, verrader. Dat is de enige link die ik nog zou kunnen leggen. Maar dat is mijn interpretatie.
Egmond en Castricum liggen erg dicht bij elkaar en ik kan me niet voorstellen dat mijn opa er niet van geweten heeft dat de verrader van Step in Egmond woonde. En nu komt er van mijn vader toch nog een herinnering bovendrijven. Zou het misschien nog lonen om naar meer herinneringen van familieleden te gaan zoeken?
Ik zou het helemaal niet zo raar vinden om aan iemand uit de familie van de broers en zussen van papa te vragen of zij ooit verhalen gehoord hebben.
Ja.
Oké, maar ik zal ze
even doorsturen. Maar ik vind Trieke ook wel een goeie hoor. Want die weet ook wel eens wat, toch?
Trieke is een nicht van mijn vader.
Die is altijd wel van een boel op de hoogte.
Trieke,
dat vind ik.
Ja, zeker.
Dus dat is ook nog wel de moeite waard, Anton.
Mijn vader heeft al lang geen contact meer met zijn neven en nichten Middelhof. Alleen nog soms op een begrafenis. Hij twijfelt een beetje bij het idee om hem te benaderen.
Soms moet je ook dingen laten rusten. Zeker als daar, weet ik het, misschien is hij wel verkeerd bezig geweest. Nou, moet dat nog 75 jaar na de oorlog dan publiek
worden? Ja, dat zeg je nou wel.
Nee, maar dat is wel om je verhaal compleet te krijgen.
Jawel.
Het verhaal compleet krijgen, dat is het voor ons nog lang niet. Op 6 april rond het middaguur, toen de 10 mannen zijn doodgeschoten bij de boerderij in Limmen, zijn de lichamen weer in de vrachtwagen gegooid en weggebracht. In juli 1945 werden de lichamen van Step en de andere mannen aangetroffen in de duinen bij Overveen. Zijn vader heeft zijn lichaam toen geïdentificeerd. In de zomer van 1945 is hij herbegraven op de erebegraafplaats van Bloemendaal, vlakbij de plek waar ze zijn gevonden. Wij zijn er nooit geweest. Mijn vader wel een keertje toen hij jong was, maar verder eigenlijk niet. We besluiten erheen te gaan. In de auto hebben we een interessant gesprek over de grafrechten. Mijn vader is namelijk ook tussen zijn oude spullen op zolder gedoken en heeft een oude brief gevonden.
Kijk, ik heb het meegenomen, het ligt achter in de auto. Dat oom Richard, dat was gericht aan A.M. Middelhof. Dat is dus mijn opa.
Ja.
Maar ja, die was al lang dood. Die is in 52 overleden. Dus dat is ook. Dus ja, nou ja, dat was een brief van de Gravenstichting. Van moest weer voor zoveel jaar verlengd worden of zoiets, weet ik het.
En die heb jij geslaan.
Ja, en dat heeft hij naar mijn vader gestuurd. En oom Richard dus. En zoiets met de mededeling van, nou, ik bemoei me er verder niet mee. Dat moeten jullie maar doen. En als jij er niet meer bent, dan geef je het maar door aan Anton. Dat ben ik dan. Nou, dat is voor mij ook een grijze vlek. Ik kan mij niet herinneren dat mijn moeder ooit gezegd heeft van, nou, dat moet jij dan maar gaan doen. Of dat we het er wel over gehad hebben en dat ik ook gezegd heb, ja, nou ja, 50 jaar na de oorlog. Ik bedoel, voor wie moeten we dit verder in stand houden? Ja, buiten dat het dan geschiedkundig misschien...
Hoe denk je daar nu over?
Nou ja, ik bedoel, zolang Truus niet zegt van,
Nee, maar stel dat Truus nu zou zeggen, nou, het maakt mij ook niet zoveel uit.
Ja.
Zou je het dan laten stoppen?
Na 300 meter.
Nou, dan moet ik nog eens...
De eerste afslag.
Dan moet ik nog eens over nadenken. Kijk, ik langzamerhand moet ik eerlijk zeggen, heb ik wel een iets andere indruk van oom Step gekregen. En dan denk ik toch ook van nou ja, dat daar nooit in de familie echt aandacht aan besteed is. Anders dan nou ja, dat mijn vader ieder jaar trouw naar de 4 mei herdenking ging. Maar ja, een heel groot gedeelte was dat eigenlijk ook zijn werk.
Nu we zoveel hiermee bezig zijn, kunnen we ons ook niet meer voorstellen dat we ooit op de 4 mei herdenking stonden zonder het hele verhaal te kennen. Zijn we nou gewoon zo lui geweest? Of vonden we het gewoon niet zo belangrijk? Waarom is die nieuwsgierigheid toch nooit genoeg gewekt om er achteraan te gaan?
Ja, hoe was ik er nou? Van was ik dan echt gewoon met mijn vader mee en vanwege het feit van nou ja...
Ga rechtdoor over de eerste afslag.
Hier wordt de oorlog herdacht. Of dat ik echt heel bewust daar naartoe ging. Omdat er mijn oom, die ik nooit gekend heb verder, maar gefusieerd is.
Ik heb altijd een beetje het gevoel gehad dat je daarheen ging uit gewoonte. Omdat je dat dus van vroeger uit altijd deed. En dat je wel de oorlog wil herdenken. Dus dat je dat daar doet, omdat opa dat ook altijd deed.
Nou ja, dat
maar
zeg ik, ja.
Voor mij is het wel nu een stuk tastbaarder geworden. Dat het meer nu een persoon is met een achtergrond. En
ja.
Ik zou nu, als Truus nu zou zeggen, ik wil die grafrechten stoppen, dan zou ik overwegen om het te doen.
Oké.
Is dat het?
Ja.
We zijn een smal zandweggetje de duinen ingereden. Op de top van de berg kun je de Nederlandse vlag zien wapperen in de wind. Boven de bomen doemt een groot zwart kruis op. We lopen het pad op dat leidt naar de begraafplaats boven op de heuvel.
Nou, ja, het is heel lang geleden dat ik hier geweest ben. Ik weet ook niet meer wanneer. Maar het is wel heel indrukwekkend. Als je daar dan op 4, 5 mei bent.
En toen ben je hier met je vader geweest?
Ja. Ik geloof zelf met mijn vader en moeder.
Ja, ik vraag me dan af hoe dat dan ging. Als ze dus zo weinig praten erover. Maar jullie gingen wel hierheen. Weet je wel? Zeggen ze, sta je dan niet daar voor dat graf en zeg je dan niet iets?
Ja, ongetwijfeld.
En jij vraagt dan als jongetje niet, ja, maar wat is er dan gebeurd? Hoe zat dat dan?
Nee.
Ja, het blijft intrigerend.
Of voor zover dat dan gebeurde, werd dat dan, hoe noem je dat dan? Misschien ook wel afgewimpeld met...
Boven aan de heuvel staat een poort.
Geheiligd is de grond die gij betreedt.
Door de poort heen komen we op een kleine begraafplaats omheind met een muur van keien en een verlaging waar de grafstenen liggen, verdeeld in meerdere plantsoentjes. In vak 8, achterin, vinden we het graf van oom Step.
Hier ergens moet het zijn. Oh ja, hier is het. Stefanus Martinus Middelhof.
Het is indrukwekkend. We staan er nog geen minuut als mijn vader terugkomt op zijn eerdere standpunt.
Nou, ik vind ook wel dat dat in stand moet worden gehouden. Zo, het totaal natuurlijk.
Het Het is een prachtige plek en we voelen allebei toch een bepaalde verbondenheid nu we hier staan. Veel meer dan alleen een naam op een steen. Het is een rood-roze-achtig marmeren liggende steen, met bruine letters. Bovenaan een Latijns kruis met de letters RIP, Requiescat in Pacem. Daaronder in grote letters zijn volledige naam, Stephanus Martinus Middelhof. 5 februari 1924, 6 april 1945. Wat me opvalt is dat er op de meeste stenen nog een extra zin staat.
Maar zie je hoeveel hierop staat allemaal?
Ja.
Wees getrouwd tot den dood en ik zal u geven de kroon. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Kust zacht. Iedereen heeft al iets.
Aangezien ze allemaal anders zijn, lijken het duidelijk persoonlijke boodschappen van de familie te zijn. Maar bij Step niet. Zijn steen moet het doen met het kruis en RIP. Een handjevol andere stenen hebben precies dezelfde opmaak, dus ik krijg een beetje het gevoel dat dat de standaard opmaak was. En dat je er dan misschien als familie voor kon kiezen om er iets meer van te maken. Ik vraag me af waarom er bij Step niet iets bij staat. Hij was zo jong. In vergelijking met de andere stenen komt het wel een beetje onpersoonlijk over. Maar aan de andere kant, de familie Middelhof was ook een sobere familie die niet heel erg veel van poespas hield. We willen eigenlijk langer blijven, maar door het gure weer keren we snel weer om. Naast elkaar lopen we het duinpad weer af.
Waar heb je er nooit aan gedacht om hier dan nog een keer heen te gaan?
Nou, nee, dan ook weer niet. Het is ook vreemd.
Ja, dat vind ik vreemd. En ik vind het ook vreemd dat je mij hier nooit mee naartoe hebt genomen. Want dat vind ik wel wat voor jou om te doen.
Ja, daar heb je wel gelijk in. Als het verhaal nou gebleven was zoals het was, voor mij, dan kijk ik niet dat ik uit een soort van sensatie of zo, dat hij bij wijze van spreken steeds meer een soort van held wordt of zo. Dat is het ook niet. Ik zou niet weten van waarom ik het mijn vader kwalijk zou moeten nemen dat hij er ons nooit meer over verteld heeft. Ik bedoel, dit had hij toch ook kunnen weten?
Ja, maar hij had het jullie ook kunnen vertellen.
Ja, dat bedoel ik.
Dat is toch gek?
Dat vind ik zo raar. En dat begin ik steeds raarder te vinden. Waarom? Waarom heeft hij dat nooit verteld? Of waren wij zo misschien in zijn ogen ongeïnteresseerd? Of dat hij dacht van nou, daar moet ik u maar verder niet mee lastigvallen. Hè? Want dan hadden heel veel mensen van het is gebeurd. En, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het heel... Dat begint steeds erger te worden eigenlijk.
Als ik naar mijn vader kijk, twijfel ik soms of het wel goed is dat we er zo zijn ingedoken. Wat levert het ons op om meer te weten te komen over oom Step? Of zadel ik mijn vader eigenlijk op met steeds meer vragen over zijn verleden? Als we terugkomen hebben we een e-mail ontvangen van Trucke, de nicht van mijn vader. De inhoud van dit bericht hadden we totaal niet aanzien komen. Hallo Anton, bijzonder waar jullie mee bezig zijn. Bij ons heeft moeder wel eens verteld dat zij in het verzet zat met haar broers en dat zij Joden heeft begeleid naar Spanje en Zwitserland. De dag dat oom Step gefusilleerd is, is mijn moeder met waardevolle spullen naar de Duitsers gegaan om Step vrij te kopen. Maar ze kwam erachter dat de Duitsers zich niet aan de afspraak hadden gehouden. Step was al weggebracht om het vonnis te klaren. Zij heeft nog kunnen zien dat hij gefusilleerd werd. Dit zijn de verhalen, meer weet ik ook niet. Lieve groet, Trucke. In de volgende aflevering reizen mijn vader en ik af naar het eiland Texel, om daar meer te weten te komen over het verzetsverleden van mijn opa Jan en de Russenoorlog die daar woedde. En krijgen we hopelijk meer duidelijkheid over de rol die de rest van de familie speelde in de laatste dagen van het leven van oom Step. Dit was aflevering 3 van de podcast Ondergronds Verleden. De montage is gedaan door mijzelf, Ellemieke Middelhof, uiteraard met meedenken van mijn vader Anton. Het sounddesign, mixage en de muziek werden verzorgd door Ruben Dekker. Met veel dank aan Tony Media. Mocht je deze podcast nou leuk vinden, beoordeel deze dan in jouw podcast-app. Of laat een review achter, zodat de podcast beter gevonden kan worden door nieuwe luisteraars.